Fijn om hier weer te zijn. Ik heb een preek voor jullie voorbereid. Ik heb gebeden van Heer, wat wilt u zeggen tegen de gemeente van Antwerpen? En ik wil eerst beginnen met twee teksten. En daarna wil ik met jullie twee waargebeurde verhalen, feiten met jullie delen. Gebeurtenissen die zich afgespeeld hebben in Amerika. En dan wil ik hoop daarmee een beetje te illustreren. Iets moois, want hoe groot onze redding is eigenlijk. Maar laten we even gaan naar Hebreeën. Brief van Hebreeën. Hoofdstuk 2. Vanaf vers 1 tot en met 5. Hebreeën 2, daar staat: daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtkracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer wij geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gave van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. En dan wil ik even naar Johannes gaan. Johannes 3, vers 36. Johannes 3, vers 36, de laatste vers van Johannes 3. Nee, ook 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Amen. Ik heb daar nog wat meer versen. Wie kent het verhaal van de brugwachter? Iemand ooit gehoord van het verhaal van de brugwachter? Nee? Waar gebeurde verhaal? Die zich dat plaats heeft gevonden in Amerika, in volgens mij Mississippi of Texas ergens. Ik wil met jullie een verhaal, ja, het is een waar gebeurd verhaal, delen. De brugwachter. Het was in het jaar 1927 dat in de USA de grote crisis begon. Een jonge man, pas getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk te gaan zoeken. Door de stad stroomde een rivier, waarover een spoorbrug gebouwd was. Aan de ene zijde was een brugwachtershuisje gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij deed de brug open wanneer er schepen door moesten varen. De jonge man solliciteerde naar dit baantje en werd aangenomen. Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd werd in het gezin van deze brugwachter een zoontje geboren, die zij Gray noemden. Toen Gray 8 jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug en zei tegen hem: ik wil je laten zien hoe de brug werkt. Het was een grote belevenis voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Voor ze in het wachthuisje waren, moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug was. De hele morgen had Gray zitten kijken hoe de zeilschepen onder de brug doorvoerden en de treinen overheen reden. De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: we gaan naar beneden om ons brood op te eten. Terwijl ze zaten te eten, het was 12 minuten voor 2, hoorde vader plotseling de fluit van de trein. De tijd was zo spoedig voorbijgegaan, samen met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray: blijf hier zitten. Ik ren naar boven om de knop in te drukken, zodat de brug naar beneden zakt en de trein er overheen kan gaan. Hij had net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam. Of hij hoorde een luide geschreeuw van zijn zoon Gray: vader, help mij! Het was de brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelopen. Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen. Hij was op een grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichterbij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam. In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knoppen indrukken zodat de brug open bleef staan. Of, plotseling dacht hij aan de 400 passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen. Zijn zoon redden of die 400 mensen die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, hoorde hij weer een geschreeuw van zijn zoon. Maar de vader zei dat hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden moest. Hoe vreselijk het ook was, maar hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde zijn zoon Gray schreeuwen toen hij gedood werd door de in elkaar grijpende tanden van de kameraderen. Op dat moment stond de brug in een goede positie voor de aansnellende trein. Het hart van de vader verscheurd en hij schreeuwde het uit. Toen kwam de trein voorbij. Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de trein zitten die in zijn pijpje rookte. Een andere las in zijn krant. In de volgende wagon zag hij mensen bij elkaar staan. Zij maakten grappen en lachten. Sommigen aten een ijsje. En oh, hij ging er bijna door de grond. Hij zag een jongen die er precies zo uitzag als zijn eigen zoon. De vader had wel voor het raam willen gaan staan en uitroepen: mensen, kinderen, beseffen jullie dan niet dat mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost? Maar zij hadden geen enkele vermoeden van wat er daar beneden had plaatsgevonden. En daarom bewoog het hun helemaal niet. Daarom was ieder bezig met zijn eigen dingen. De vader zei: oh, hadden deze mensen er maar een voorstelling van hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden. Dit verhaal is waar gebeurd. En ik hoor jullie al zeggen, dat is toch wel een wonderlijke liefde. Nou, dat mogen we ook wel zeggen. Ieder die dit leest moet begrijpen hoe het hart van de brugwachter heen en weer is geslingerd. Met wat voor een gevoel dat al deze mensen heeft bekeken en er totaal geen weet van hadden hoe groot het offer was geweest dat die vader en die zoon gebracht hadden om de mensen te kunnen laten leven. Maar u had het misschien al vermoed. Dit verhaal slaat niet op zichzelf. Het is niet alleen een waar gebeurd. Het is ook een prachtige verwijzing. Het doet ons namelijk denken aan hetgeen de apostel Johannes gezegd heeft. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in deze wereld, opdat wij zouden leven door hem. Johannes 4 vers 9. En een bekende tekst uit Johannes 3 vers 16. Jullie kennen het allemaal. Nu kun je voorbeelden natuurlijk nooit helemaal toepassen op de waarheid. Maar een klemmende vraag wordt toch wel heel duidelijk voor deze geschiedenis. Wat is mijn houding jegens de goddelijke vader die zijn eigen zoon liet verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel over de zonde, opdat ik van de zonde verlost zou kunnen worden? Hoe zit het met mij, met jou en met u? Wauw, ik was geraakt door deze verhaal. Een paar van jullie kenden dit verhaal of niet? Er is een YouTube videoclip daarvan. En u kunt het zien op YouTube. Het is een heel aangrijpende verhaal. Sorry, het is heel schokkend. Maar het laat zien hoe groot die offer was. U kunt het voorstellen hoe die vader, toen hij keek naar de trein, naar die passagiers. Hè? De trein kwam eraan, had een verschrikkelijke beslissing dat hij moest maken. Ja. En de passagiers zaten in de trein, je ziet daar rechtsboven, hè. Veel van hun hadden geen flauw benul wat er gebeurde. Hè? En misschien, ja, de passagiers zaten in hun eigen denkwereld. De ene is vol met problemen. De andere is verslaafd aan de drugs. De andere voelt zich zo eenzaam. De andere passagiers zitten te grappen te maken, lachen. En die vader kijkt naar die. Hè? Wat een ingrijpende gebeurtenis. Maar dit laat zien, ja, hoe groot die offer is. Ik weet niet of wij als mensen zullen begrijpen hier op aarde hoe groot die offer was. En in de Hebreeën staat, laten wij nooit vergeten hoe groot die offer was. Amen. En laten wij dankbaar zijn voor zijn genade, voor zijn liefde, zijn genade. En het volgende verhaal dat ik met jullie wil delen is het verhaal van Rachel Joy Scott. Hebben jullie ooit gehoord van de Columbine shooting? 1999? Ja? Ik weet niet of u... Ik heb een beetje onderzoek gedaan naar op het internet. Hoeveel mass shootings er waren in Amerika. Ja, sorry, het is een heel beetje raar, maar sinds het jaar 1999 in Amerika zijn er wel heel wat grote mass shootings, van die dwaze gebeurtenissen gebeurd, waardoor iemand in één keer besloot om tientallen mensen dood te schieten. Heeft u het gevolgd op de nieuws? Laatst was er weer een in Connecticut, hè? In Florida. En het verhaal van Rachel Joy Scott heeft mij zeer geraakt. Er waren twee jongens die werden gepest in de high school, in de school. En deze twee jongens die werden heel erg gepest, maar die wilden wraak nemen. Op een dag liepen ze met z'n tweeën in zwarte jassen. Bij de poort van de school gingen ze systematisch mensen doodschieten. Het eerste meisje dat dood werd geschoten was een christen meisje. Wist u dat? En zij heette Rachel Joy Scott. Weet je wat ze zeiden tegen haar? Where is your God? Where is your God? En toen schoten ze haar dood. Go to your God now, zeiden ze. Daarna gingen ze de kantine in, hebben ze nog tientallen studenten doodgeschoten. En daarna hebben ze hun eigen leven ook afgenomen. Ze hebben hunzelf ook doodgeschoten. Deze twee jongens, ik zat te denken, wat bezielt nou zo'n persoon? Wat bezielt nou zo'n persoon? Ik heb het een beetje uitgezocht op internet. Deze twee jongens, ze waren depressief. Ze geloofden niet in God. Zij studeerden de boek van Hitler over de Ariërse ras. Ze hadden waanideeën van ze moeten iedereen afmaken die zwak is of die maar... Hè? Zij luisterden naar de stem van de duivel. En zij hadden het maandenlang gepland. Ze gingen videofilms maken. Ze hadden al die videofilms verzameld. En ze hebben het allemaal gepland, echt een maandenlang. En dan gingen ze... je zag gewoon hoe ziek ze waren in hun hoofd eigenlijk. Maar daarentegen, Rachel Joy Scott was een christen vrouw, een jonge meid, 20 jaar. Ze was vol van God, vol van de liefde van God. Ze werd goed opgevoed. Zij leesde de Bijbel. Zij had een hart voor mensen. Zij Ze zei iets heel moois. Ze zei, ik heb een theorie. Dat als één persoon compassie zou laten zien, dan zou het een soort kettingreactie zijn. Dat schreef ze in haar dagboek. Ze hadden de dagboek van Rachel Joy Scott gevonden, daarna. En ze hebben daar ook echt een heel mooie internetsite van. Rachel Joy Scott, The Challenge. Maar ze had in haar dagboek geschreven, elke dag, hoe ze met God leefde. En dat ze zo graag liefde wilde laten zien aan de wereld. En dat ze miljoenen harten wilde aanraken. En Rachel Joy Scott, ze had zelfs profetisch zelfs in haar dagboek dingen geschreven. Wat later ze vonden en dat waren ze echt verbaasd over. Van dat deze jonge vrouw zo impact wilde achterlaten aan de wereld. En Rachel Joy Scott heeft inderdaad een impact aan de wereld gemaakt. Ze hebben een film, een documentaire over haar leven gemaakt. Rachel was altijd degene die ging naar de niet populaire mensen van de klas. Ze ging altijd aan tafel zitten met de mensen die een fysieke handicap hadden. Of jongens en meisjes waar al die andere jongens en meisjes niet naast wilden zitten. Die gepest werden. Rachel had zo'n hart, ze had bewogen hart. En u kunt misschien ook op YouTube kijken naar I Am Not Ashamed. Dat is een mooie film over haar leven. Dat raakt je ziel, echt waar. Rachel Joy Scott, die zei heel wat mooie dingen. Ze had een impact achtergelaten. Toen de begrafenis was in 1999, waren er honderden mensen gekomen, wel duizenden mensen. En een tekst werd voorgelezen en dat was in de Filippenzen 1 vers 21. Kijkt u maar naar Filippenzen 1 vers 21. Filippenzen 1 vers 21, daar staat. Want voor mij is het leven Christus en sterven winst. En dat staat ook in vers 20. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Want dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Rachel Joy Scott had iets achtergelaten dat Amerika voorgoed heeft veranderd. En de mensen, er gaan mensen met teams over de scholen in Amerika om te evangeliseren. En dat grote probleem van pesten wordt aangepakt. Pesten is erg, hè? Wie is er ooit gepest in school? Ik was gepest in school. Toen ik net terugkwam van Thailand, ik sprak half Nederlands, half Engels. En ik was een beetje een buitenbeentje, weet je wel. Mensen vroegen mij, wat doen je ouders? Ik zei, ja, mijn ouders zijn zendelingen. En ze vroegen, wat zijn zendelingen? Weet je wel? En al mijn vrienden, hun ouders werkten bij topbedrijven, bij Philips en zo. En bij, weet je wel? En ik moest uitleggen, ja, mijn ouders zijn zendelingen. En ik was altijd een beetje een buitenbeentje. Maar ik weet nog zo de tijd op de lagere school, hoe moeilijk, de moeilijke tijd dat is, hè? Huh? En ja, wat mij zo ingrijpend heeft veranderd toen ik die film keek. Ik zat over een paar hele dingen, ja, een paar dingen te denken. Ik denk, hoe erg is het dat deze gebeurtenissen afspelen, hè? Maar aan de andere kant ben ik niet zo onder de indruk, want er staat in de Bijbel, hè? Staat ook in 2 Timotheus 3, vers 1 tot 3, staat. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Amen. We leven in serieuze, zware, moeilijke tijden. En het is niet normaal. Toen ik op internet las hoeveel van die shootings er waren geweest in de afgelopen decennia, verbaasde me. Ik was echt geschokt. Hè? Aurora in Chicago, ooit verhoord? Een cinema. Een man van 26 opent het vuur in een bioscoop. Van gehoord? In Florida, Connecticut, Columbine, Atlanta, zelfs in Nederland, Alphen aan de Rijn. Ook een grote gebeurtenis was dat. En ik las op Wikipedia en wat was de motief van de daders? Er stond allemaal hetzelfde. Ze waren mentaal in de war. Ze waren depressief. Ze waren beïnvloed door bepaalde ideologie, zoals van Hitler. Ze waren compleet hier door de duivel bezeten. Als je kijkt naar, het was laatst op het journaal, ze konden niet achterkomen wat het bezielde dat die man, die schutter van Las Vegas, die mensen vanuit die hotel. Ze konden maar niet achterkomen. Ze hadden een autopsie gedaan en ze gingen kijken. Menselijkerwijs kom je niet achter. Maar dit is duidelijk, lieve mensen. De duivel komt om te stelen, te liegen en te bedriegen. Amen. En de duivel is slecht. We moeten ons afkeren van het kwaad. En er staat, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, zal het leven niet zien. Maar Gods toorn rust op hem. En ik denk, wij kunnen ons heel dankbaar zijn van het feit dat wij de Heer Jezus kennen. En dat wij niet in het kwade. De Bijbel zegt heel duidelijk, er is een brede weg en er is een smalle weg. Heel veel mensen zijn op de brede weg. Maar de smalle weg is het juiste weg, is de weg naar de hemel. Halleluja. Wat zijn wij dankbaar voor zijn genade. Wat zijn wij dankbaar dat wij hem kennen. Wij kunnen heel, heel dankbaar zijn elke dag van ons leven voor zijn redding. We hebben net vanochtend gelezen, Psalm 103. Vergeet niet uw redding, het zijn weldaden. 103 vers 12, vergevenis van onze zonden. De staat, Psalm 103, zo mooi. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest u al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grote daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn troon. Hij straft ons niet naar onze zonde, maar hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als de oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is hij voor zijn kinderen. Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Amen. Wauw. Ik ben blij dat ik hem ken. U niet? Ik ben dankbaar voor zijn genade. Hij heeft de weg voor ons open. Hij is die brug, amen. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Wat kunnen wij elke dag van onze leven dankbaar zijn? De apostel Paulus had het Filippenzen 1, 21 zo mooi beschreven. Hè? Dat hij zegt dat hij heeft geprobeerd aan alles dat hij Christus maar kan beter leren kennen. Dat hij het naartoe verlangt, zijn hele leven, hè, van zijn bekering tot aan zijn dood, wil hij de kracht van Christus leren kennen. De liefde van Christus, de waarheid van Christus. Hè. Laten we het nog een keer lezen, Filippenzen 1 vers 21. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Halleluja. Wauw. En ik denk weer aan die passagiers in die trein. Hè? Hoe vaak zijn wij als die passagiers in die trein? Even terug naar dat plaatje. Wij kunnen vaak zo door het leven gaan. Hè? Elke dag weer, elke week hetzelfde. We gaan naar ons werk. We gaan naar de kerk. Hè? En we zingen dezelfde liedjes. Ik geloof, Heer, dat die redding, wat de Heer Jezus, dat offer wat de Heer Jezus voor ons heeft voortgebracht. Elke dag van ons leven, elke minuut, elke seconde kunnen we blij zijn en hem danken en voor hem leven. Amen.